Welkom bij een nieuwe aflevering van de Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet scherp hebben, van 2 tot en met 12 juni 2022 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de stad van Delfsblauw. Delft. Mijn naam is Tamara Griffioen. Ik ben programmeur en programmamaker bij het festival. En ik houd me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan. En ik sta te trappelen om dit jaar weer een mooie nieuwe editie te kunnen presenteren. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival speciaal voor nieuwe makers. En makers die in de regel nog niet zo lang zijn afgestudeerd aan een kunstenopleiding of al even bezig zijn, maar zichzelf opnieuw aan het ontdekken zijn, zijn bij ons ontzettend welkom. Tijdens het Delft Fringe Festival selecteren we tussen de 40 en de 50 nieuwe makers. En we vragen hen om zo tussen de 6 en 10 keer op het festival te spelen op verschillende locaties. En dat klinkt misschien wel heel veel. Misschien is dat het ook wel. Maar het biedt wel een uitgelezen kans om een nieuw publiek te ontmoeten. Om geld te verdienen, ook niet onbelangrijk. En te experimenteren met de voorstelling. En je kunt het Delft Fringe Festival wat dat betreft bijna zien als een soort playground. En waar je datgene wat je in de repetitieruimte hebt gecreëerd kan bijschaven, perfectioneren. Aan de hand van de reacties van het publiek. Bij podiumkunsten speelt het publiek natuurlijk een bijzondere rol. Iets wat we tijdens de coronacrisis maar al te goed gemerkt hebben. Of eigenlijk het gebrek aan publiek hebben we maar al te goed gemerkt. En de uitwisseling van energie tussen performers en publiek, dat creëert nou echt theatermagie. En magie die podiumkunstenaars op ambachtelijke wijze weten te sturen. En ambacht vraagt om oefening. Iets waar we tijdens het Delft Fringe Festival alle ruimte voor geven. Vandaag heb ik 3 makers te gast die tijdens deze editie te zien zijn. En dat zijn Anouk van Lid met Emma, een theatervoorstelling, over het taboe en trauma rondom seksueel misbruik. Klopt, hè?
Klopt.
En Janna Handgraaf met Af, een familievoorstelling, Mimi's Poppen en Maskertheater voor de hele familie. Komisch met een ontroerend randje heb ik hier staan. Ja. En als laatste, Stijn, met de voorstelling Adem. Klopt ook, hè?
Klopt.
Een zeker. Hele bijzondere voorstelling waarbij eigenlijk de omgeving een enorme rol gaat spelen met en op het stuk.
Klopt.
Ik ben heel benieuwd. Ik wil jullie eerst eens vragen, voordat we echt de diepte ingaan met alle vragen. Hoe zouden jullie je deelname aan het Delft Festival, Fringe Festival, in 1 emoticon beschrijven? Denk er even 3 seconden over na. Anouk, mag ik bij jou beginnen?
Ja, mag jij? Nou, ik zat net eventjes snel te bladeren. En toen zag ik er eentje met een soort nerdbrilletje, maar die wel vrolijk keek. En toen dacht ik, ja, dat ben ik. Ik ben zeg maar zo net nieuw, net fresh afgestudeerd. Super gretig om alles te leren. En zo voelt ook een beetje dit festival. Dus zeg maar zo mijn eerste stap. Dat ik denk, ja hoor, hier gaan we. Zo voel ik me.
Heerlijk. Een nerdbrilletje.
Ja, een nerdbrilletje. Ja.
En Janna, voor jou?
Nou, ik trek hem even door naar mijn voorstelling gewoon. En dan wordt het een drol.
Leg uit. Ja.
Nou, eigenlijk wil ik hem niet heel erg uitleggen, maar vooruit een klein stukje. Mijn voorstelling gaat onder andere over opa en eenzaamheid. En er gebeurt iets met drollen.
Ik ben heel benieuwd. Het is echt nu al de beste cliffhanger tot nu toe. En Stijn, voor jou?
Voor mij is het de emoticon met de cowboyhoed.
Oeh, en waarom dat?
Ja, het voelt een beetje als een rodeo.
Heerlijk. Ik hoop wel dat het een rodeo wordt waarbij je uiteindelijk wel gewoon blijft zitten, zeg maar. we gaan per maker, ga ik jullie een aantal vragen stellen. En Anouk, ik zou heel graag bij jou willen beginnen.
Ja.
Jouw voorstelling gaat over, oh, nou hoop ik echt dat ik de naam goed uitspreek en anders moet je me maar verbeteren.
Ja.
Emma Sulkovic.
Helemaal goed.
Ja, hè?
Ja.
Wie is Emma en hoe heb jij haar eigenlijk ontmoet of leren kennen of... Weet je, heb je iets over haar leren gehoord?
Ja, eerste ding is dat Emma hen die is, non-binair. Wat ook ik heb gerepeteerd met deze voorstelling zonder dat ik dat wist. Dus ik had een hele voorstelling geschreven over haar. En het was die en hun en hen en die. Nou, we spelen een beetje daarmee. Maar ik heb Emma gevonden doordat ik heel suf een serie keek. De Bold Type, geloof ik. Daarbij ging het erover dat vrouwen vaak zichzelf wegcijferden en geen carrière gingen maken. En toen kwamen ze, liepen ze ergens doorheen, die hoofdfiguur. Het is echt een suffe serie, hoor. Maar liepen ze ergens doorheen, die hoofdpersonages, door een park. En toen zagen ze een vrouw en die stond daar met een weegschaal in haar hand te balanceren. En iedereen die hetzelfde had meegemaakt als zij, en dat was iets met seksueel misbruik, mocht haar overnemen en dan kon zij rusten. En dat zou ze dan zo lang blijven doen als dat zij vond dat nodig was. En toen ging ik dat concept opzoeken. En dat concept is dus eigenlijk van Emma. En dat heet mattress performance. En daarbij heeft Emma 9 maanden lang met een matras onder diens arm rondgelopen op campus. Omdat Emma verkracht was door een medestudent. En deze is niet van campus verwijderd. En toen wilde Emma met kunst reageren. En toen heeft ze hen dat gedaan. En eigenlijk wilde ik dat ook. En wilde ik ook gaan maken, omdat mij is hetzelfde overkomen. En dat bij mijn spelers ook. En eigenlijk wilden we allemaal een platform creëren waar we even elkaars matras konden vasthouden. En misschien die ook van het publiek. En zo vonden wij in elk geval in Emma steun. En nu dus ook in elkaar en het publiek hopelijk ook in ons. Dus zo is Emma een beetje op ons pad gekomen.
Mooi. Ja, mijn volgende vraag heb je eigenlijk al half beantwoord. Maar misschien kunnen we daar nog wel even over door. Want ik wilde je vragen, zit er een boodschap in je voorstelling? Of gaat het je juist ook zuiver om dit eigenlijk best wel bijzondere verhaal? Maar ik hoorde al een beetje van, er zit wel degelijk ook een boodschap in. En hoe speel jij met zo'n zware boodschap om dat toch ook op het podium te zetten?
Kijk, weet je, het gaat helemaal niet in de voorstelling van Emma dus. Gaat het helemaal niet over, jij bent slachtoffer, jij bent dader. Het gaat helemaal niet over met de vinger wijzen. Het gaat eigenlijk meer over het vinden van common ground. Dus, en ook, dat het super kwetsbaar is om te zeggen dat je dit hebt meegemaakt. En zeker in een ruimte met vreemden zoals nu bijvoorbeeld. Maar ook op het toneel en ook zoals Emma dat heeft gedaan, elke dag door elke gang. En volgens mij dat alleen al, als we ruimte met elkaar vinden om daarnaar te luisteren. En dat ik dus voel dat ik dat kan delen. Net zo goed voor mijn spelers enzovoort. Volgens mij hebben we dan al de helft gewonnen. En daar gaat het vooral heel erg over. En ook dat er meer bij een verhaal is dan alleen de waarheid en geen waarheid. Of het wel of niet gebeurd is. Er zitten miljoenen gevoelslagen aan vast. En daar gaat het vooral heel erg over. Dus dat we proberen dat aan het licht te brengen.
En jij zegt in je aanmelding over je voorstelling, in mijn werk ben ik altijd op zoek naar de vertaling van de ervaring in een artistiek product. Ja. Kan je uitleggen in deze context wat je daarmee bedoelt?
Pijn heeft me altijd al gefascineerd, ook in mijn persoonlijk leven. Dus dit zou, net zoals dit seksueel misbruik zou, eigenlijk is het gevolg hiervan dat je daarvoor schaamt en je mond erover houdt. En dat doe ik dan dus ook. En als ik nadenk over theater en over mijn werk en over wat het zou kunnen doen om het niet te doen, dan wil ik het niet meer. En dan ga ik dus juist vertellen. En ik weet niet waarom dat is. Dat doe ik dus. En ik probeer daarbij mensen te zoeken die dat ook durven. Om dat met mij te doen. En het is heel belangrijk dat voor mij in elk geval, dat ik deze persoonlijke ervaring heb. Maar dus ook mijn spelers. Omdat we daarmee kunnen we bouwen vanuit eenzelfde ervaring. Hoe we deze ervaring ook ervaren hebben. Dus dat bedoel ik eigenlijk daarmee te zeggen. Dus voor mij start het echt daar. Bij een kern die ik zelf heb ervaren.
Mooi, dankjewel. Hey, en als afsluitende vraag. Wat is jouw, je bent net begonnen eigenlijk ook als maker, hè? Wat is jouw grootste droom?
Voor nu dan? Voor nu is de grootste droom Emma. En dat Emma opnieuw gehoord wordt en daardoor wij. Dat is voor nu de grootste droom.
Dankjewel. Hey, ik ga door naar Janna. Janna, jij bent echt een, wat dat betreft, heel ander soort maker. Jij bent ook geen vreemde van ons, want jij hebt al een aantal keer gespeeld op het Delft Fringe Festival. En ik vroeg me af, waarom speel je hier zo graag?
Speel je hier zo graag? Nou, de allereerste keer dat ik meedeed, was het eigenlijk gewoon meteen één familie. En dat spreekt me heel erg aan. Het samen maken we het en dat vind ik heel fijn. En ja, Delft is heel mooi.
Dat is ook niet onbelangrijk.
En het publiek is heel fijn ook. Ja, ik had de eerste keer had ik veel volle bak. En het is gewoon fijn om voor veel mensen tegelijk te spelen. Dus, en ik vind de opzet heel fijn. Ook de eerste keer had ik ook die tour, zeg maar, met de kids tour. Ik ben hekel aan het woord kids, maar kindertour. Maar familie was welkom. En ik heb ook toen losse mensen, zeg maar, gehad. Die zonder kinderen kwamen kijken. Oudere mensen ook. Dat heeft ook een link wel met de voorstellingen die ik tot nu toe heb gemaakt. Dus.
Ja, want jij maakt, wij noemen dat dan familietheater. Hè? Dus eigenlijk voorstellingen die zowel voor kinderen als voor volwassenen leuk zijn om naar te kijken. En jij gebruikt daar voornamelijk mimisch poppen- en maskertheater voor. Ja. Omschrijf ik het dan goed?
Ja, dat is een mooi woord, hè?
En wat is de magie daarvan?
Laat ik even een voorbeeld noemen dan met oma, waarmee ik al eerder bij jullie gespeeld heb. Ik maak mijn maskers en poppen zelf. En vooral de maskers, die werken heel sterk mimisch. Als je je hoofd alleen maar een klein... het hoeft nog niet eens een centimeter te zijn. Als je die verplaatst, dan verplaatst het masker. En kijkt ze heel anders alweer naar je. En ligt er ook aan waar je zit natuurlijk. Maar dat vind ik heel fijn werken. En dat is nu ook weer. Dus,
En merk je dat ook aan kinderen, dat zij zich daar makkelijker in kunnen verplaatsen?
Ja, in het begin de meeste zijn wel een beetje bang. Maar dat heb ik ook met volwassenen, hoor. Of ze vinden het heel grappig. Maar het werkt heel fijn dat je inderdaad, je kan een bepaalde blik werpen. En daarmee misschien iets ondervangen of zo. Dat het beter werkt, dat ze niet meer bang zijn. En meestal gebeurt er ook wel iets grappigs. Dus dan is het ijs snel gebroken.
Want jouw voorstelling heet Af. En we hoorden al, het gaat over een drol in ieder geval. En iets met een hondje.
Ja, die drol die ga ik verder even niet benoemen. Nee, maar ja, nou goed. Dat heeft te maken inderdaad met de voorstelling, die drol.
Maar je speelt alles alleen.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat al die personages...
Ja, geen idee. Nee. ik ben nog druk bezig. Maar het gaat me lukken, hoor. Maar maak je zin maar even
Hoe af. Zorg je ervoor dat al die personages een eigen identiteit krijgen, als het ware?
Kijk, het zijn ook drie totaal verschillende manieren van spelen. Want ik heb mezelf, ik heb een maskerfiguur en ik heb een pop. En ja, mezelf spelen, dat is wel oké. Maar met mezelf ook een figuur uitbeelden, dat is iedereen wel bekend natuurlijk hoe je dat kan doen. En een masker, dat werkt ook weer totaal anders. En een pop heb je in je hand, dus ja, dan ben je weer de poppenspeler. En zo maak je er wel drie verschillende figuren van.
Ja, tof. Ik vind het wel een vak apart, hoor. Ik was ook wel benieuwd, want jij hebt dus inderdaad al een paar jaar gestaan. Heb je ooit hele gekke dingen meegemaakt op het Delft Fringe Festival?
Nee, die vraag was volgens mij... Of nee, vorige keer werd er gevraagd, wat was de gekste plek? Dat was het. niet op Delft Fringe, maar wel met dezelfde voorstelling waarmee ik als eerste op Delft Fringe stond met oma. Heb ik een keer wel gehad dat er iemand was. En de oma-voorstelling was toen heel erg met interactie met het publiek. En dat was ook een van de eerste keren dat ik speelde. En toen was er een man en die had een, wat iedereen tegenwoordig heeft, zo'n, heet dat, tote bag? Zo'n katoenen tasje. En die had hij bij zich. Op zich niet erg natuurlijk, maar hij moest iets voor oma doen, want oma was nogal dwingend. Ook met haar blik dus, van het masker. En oma liet hem een stoel uitklappen en een campingstoeltje. En hij klapt dat stoeltje uit en hij zet de tas erop en hij neemt een paar meter afstand. En hij ging eens even staan kijken wat ik daarmee ging doen. Maar wat ik net al zei over dat masker, die heeft zo'n sterke mimiek op bepaalde punten als je je gezicht draait. En dus ik hoefde alleen maar naar het tasje te kijken, naar die man te kijken, weer naar het tasje en naar het publiek. Waardoor de rest van het publiek zoiets had van ja, sodemieter op met je tasje. En hij haalde hem er snel vanaf.
Oh, dus, wat goed.
Ja.
Oh, wat goed. Ja. Hey, en mag ik jou dezelfde vraag stellen als Anouk aan het einde? Wat is jouw grootste droom als maker?
Eigenlijk ben ik daar nu een beetje mee bezig. Ik heb vorig jaar was er al een deel van mijn droom uitgekomen, want toen heb ik op de parade mogen spelen. En ik ben nu bezig met voor het traject voor de nieuwe makersubsidie, waarmee ik hopelijk in samenwerking met Vijkershuis iets neer kan zetten. Dus,
tof.
Ja, ja, ik wil meer spelen. Ja.
En, goed zo.
En ja, meer poppenspel en maskerspel.
En nu corona ook weer een beetje gaat liggen, komt die optie hopelijk ook weer meer.
Ja, zeker. Want online vind ik helemaal niks. En zeker niet met masker en poppenspel.
Dankjewel, Janna. Dan gaan we naar Stijn. Hallo, Stijn.
Hi.
Hey, jouw voorstelling heet Adem.
Ja.
Waarom heet het Adem?
Goeie vraag. Het gaat over lucht. Ook, onder andere. Het is een voorstelling die gaat over het klimaat. En met het klimaat halen we alle bomen weg, komt er CO2 en is er geen lucht meer om mee te ademen. Vandaar de naam. En het is ook, het is een dialoog tussen een man en een vraw die zich afvraagt, gaan we een kind nemen, ja of nee? En dat is ook een vraag die heel veel mensen, zeker in het begin, het komt ook voor een dialoog, mensen de adem ontneemt of ze moeten even op adem komen. Dus het is een terugkerend motief in de voorstelling.
En is dit een onderwerp waar je zelf ook, jij en je medemakers, veel mee bezig zijn?
Ja, ik denk ik persoonlijk ben er mee bezig, met twee spelers ook. En het is ook wel, ik ben nu 29, bijna 30. En ik merk dat ook bij onze vrienden het gesprek opeens over kinderen gaat. En sommige mensen hebben opeens al kinderen. En wat ik er heel tof aan die vraag vind, iedereen, het is een hele persoonlijke vraag. En iedereen heeft er een eigen antwoord op met zijn eigen, waar die vandaan komt en hoe die naar de wereld kijkt. En doordat het zo'n persoonlijke vraag is, is het ook heel erg herkenbaar. Maar kan het toch over zoiets groots gaan als het klimaat? Wat ik over het algemeen een heel moeilijk thema vind op het theater, omdat het zo groot en abstract is. Maar eigenlijk door deze vraag van, gaan we een kind op deze wereld zetten en hoe gaat die wereld eruit zien? En kunnen we dit ons verantwoorden? Maar we willen een kind, maar dat gaf me eigenlijk heel erg de sleutel om het op een persoonlijke manier te kunnen hebben over zo'n groot onderwerp als het klimaat en hoe de wereld ervoor staat.
Ja, tof. Ik weet nog dat ik jouw aanvraag las, Stijn. En makers geven altijd aan hoeveel ruimte ze denken nodig te hebben. En bij jou stond er 5 vierkante meter tot 5000 vierkante meter. Ja. Waarom had je zo'n brede opties open?
Ja, ik ben deze voorstelling Adem wordt onze eerste voorstelling. We zijn ook een theatergroepje begonnen, TG Vagebond. En het zit ook al een beetje in de naam. Ons credo is, we kunnen overal spelen. En we zijn voornamelijk op zoek naar locaties die een andere dimensie geven aan de inhoud van de voorstelling. En je kan je wel voorstellen, als je deze voorstelling over het krijgen van een kind en hoe de wereld erbij ligt, als je die speelt in een hele intieme setting in een bos bijvoorbeeld, kun je die voorstelling zien en denken, nou, een kind, goed idee, mooi. Lalala. Maar als je deze voorstelling speelt uitkijkend over de rokende vlaktes van Tata Steel. En je ziet die twee hele kleine mensjes die het hebben over een kind. En je denkt, oh, dit moet je echt niet willen. Dit gaat echt nooit goed. En op die manier willen we dus zoeken naar locaties die op een bepaalde manier een relatie aangaan met de inhoud van het stuk. En ook weer telkens dus een andere conclusie kunnen maken voor het publiek.
En als je nou één locatie zou mogen uitkiezen. Alles is flexibel, alles kan in Nederland. Budget onbeperkt. Waar zou je deze voorstelling dan willen plaatsen?
Ja, het hoofdkantoor is nu natuurlijk net verplaatst naar Engeland, maar het hoofdkantoor van Shell.
Oh ja, dat is ook mooi.
Daar. Ik kan me voorstellen dat die helemaal bovenin zitten met al die bobo's en dan voor hun dat spelen op die dure kantoren met die witte borden. Dat lijkt me wel een goede locatie.
Tof.
En ook het publiek waarvoor ik het zou willen spelen.
Hey, en wat is jouw grootste droom als maker? Ik gebruik hem weer als afsluiter ook voor jou.
grootste droom, mijn eigen theater. En ook om dan de lijn van deze voorstelling door te trekken. Ik zou het heel tof vinden. Of ik heb eigenlijk ook door de coronacrisis en alles. En nou ja, de regering en lalala. Weinig vertrouwen in hoe het er nu voor staat met de kunsten. Maar ik geloof wel, of ik denk dat de oplossing uiteindelijk voor de toekomende wereld moet komen. Ook van bedrijven. Omdat die sneller kunnen schakelen. En als die idealistisch zijn en een betere wereld voor ogen hebben. Denk ik dat dat, hoop ik dat dat kan. En het lijkt me heel tof om dus huisregisseur te worden van een bedrijf. En dat samen met dat bedrijf een ecologisch duurzaam theater te bouwen, waar ik de artistiek leider ben, maar wat het ook helemaal CO2-neutraal gerund wordt.
Dat lijkt me echt fantastisch.
Dat lijkt me heerlijk.
Dat is vet. Wat een goede droom. Daar kan nog wel lekker aan gewerkt worden.
Duurt nog eventjes,
ja,
denk ik.
Ja, dankjewel. Dank jullie wel. We gaan een vragenvuurtje in. Mijn eerste stelling voor jullie is nooit meer een voorstelling spelen of nooit meer een voorstelling maken. Stijn? Nooit meer. Wacht, ik moet het wel goed zeggen. Ja. Nooit meer een voorstelling zien of nooit meer een voorstelling maken?
Nooit meer een voorstelling maken.
Nooit meer een voorstelling maken. Voor jou, Janna?
Ja, ook.
Anouk?
Ook.
Oh, jullie zijn heel eensgezind. Anouk, blijf ik even bij jou.
Ja.
Als jij de programmeur van dit festival zou zijn, wie zou je dan zeker programmeren? Budget, geen probleem.
Blond en Cynisch.
Wat?
Nou, die zijn tegelijkertijd met mij afgestudeerd. En de laatste voorstelling die mij enorm heeft geraakt over feminisme, gewoon jonge meiden, ja, dat is die van hun. Dan denk ik, ja, dat hoort ook hier.
Tof. Ja. Stijn?
Een voorstelling.
Ja? Of een maker?
Toneelgroep Amsterdam.
Ik zou het heel grappig vinden als die op ons festival zouden komen spelen.
En dan dus De Warme Winkel ten Hoog op Amsterdam.
Leuk. Mm-hmm. Janna, voor jou?
Ja, mijn eerste idee was mezelf, maar ja, ik sta er al. goed. ik wil ik even terug. Ze zijn er niet meer, maar Roy Akkers, Kamps en Kamps.
Oh ja, leuk. Janna, ik blijf even bij jou. Zie jij jezelf meer als ondernemer of als maker?
Maker.
En waarom?
Bij het woord ondernemer denk ik aan allemaal cijfertjes en daar ben ik helemaal niet van. Dus nee, laat mij maar lekker maken.
Anouk, voor jou?
Sorry.
Niet door die podcast heen hoesten.
Ja, ik doe mijn best.
moet ik kiezen?
Ja, je moet wel een beetje kiezen.
Of
ben jij net zoveel ondernemer als dat je maker bent?
Ja, dat denk ik.
En hoe kan dat?
Omdat ik ook docent ben en ook, ik doe ook productie en ik doe ook, nou ja, snap je? Dus je gaat al heel snel in de ook. Dus ik ben ook, allebei.
Mooi. En voor jou, Stijn?
Maker.
Sowieso.
100%.
100%.
Ja, zeker.
Want?
Ja, dat is wat ik doe. Ik ben geen ondernemer. Maar ik benader wel dus ook het ondernemen vanuit mijn makerschap.
Ik wou het zeggen, want dus wat je net zei als laatste droom.
Maar gaat helemaal vanuit de inhoud die ik als maker wil maken.
Ja.
En niet vanuit een onderneming of ondernemerschap of VOC-mentaliteit.
Oh, maar dat bedoel ik ook niet. Ik denk niet. Ik voel niet gêne bij het woord ondernemen of zo. Dan denk ik, oh, dat vind ik net zo'n creatief vak.
Voor mij klinkt het juist helemaal niet creatief, wou ik net roepen.
Oh ja, nou ja, dat ligt er dus weer aan hoe je het zelf vormgeeft.
Dat is je interpretatie inderdaad van het woord, ja.
Laatste vraag, wat inspireert jullie vandaag de dag?
Oh, alles eigenlijk op straat. En dat, ik ben vooral van de kleine dingen die ik zie. En ik heb al eens eerder in een interview gezegd dat ik een keer ergens een paspop op straat zag voor een winkel met maar één hand. En dit was een tweedehands winkel. Ja, sorry, maar dat vind ik dan heel grappig. Dus dat soort dingen kunnen mij dan inspireren.
Dat is een mooie woordgrap ook dan. Ja.
En ik ben momenteel voor mijn voorstelling af. Ben ik, mag niet hè, stiekem mensen aan het fotograferen. Niet recht van voren. Maar
wel schuin van achter.
Ja, zoiets, ja. Verdekt opgesteld. Nee, oudere mensen kijken hoe ze bewegen, wat ze doen. En het ontroert me ook wel heel erg vaak. Dus ja, niet altijd handig.
Ik weet even niet zo goed wat me op het moment inspireert. Nou, jawel, ik weet het toch. Ik ben veel bezig met... en daar wil ik dan ook een keer wat mee. Maar met columns over alledaagse dingen ben ik zo leuk aan het schrijven voor mezelf. En toen dacht ik, oh, misschien is het toch leuk om hier een keer wat mee te doen. Nou ja, en ook hoe je van iets suf mutserigs weer iets hips leuks kan maken. Misschien zoiets.
Dat klinkt ook goed, ja. Dankjewel.
Goed titel.
Ja, van iets suf mutserigs iets
lekker
hips.
Lang ook, ja.
Er komt nooit iemand uit.
Zo tongbreken, hoe noem je dat? Dat je... dat.
Ja. Bekkenbreker.
Ja.
Stijn, voor jou?
Ja, grappig. Grappig. Mijn woede, eigenlijk. En dat was 2 jaar geleden helemaal niet iets wat me inspireerde. Maar nou ja... In de afgelopen 2 jaar gewoon om heel veel shit heel fucking boos geworden eigenlijk. En dat geeft me wel heel veel kracht en drive om iets te gaan maken.
Is er al iets uitgekomen of moet dat allemaal nog in één keer zo baf?
Het komt niet in één keer baf eruit. Het zijn gewoon... Okay. Het geeft me wel de motivatie om er mee door te gaan. Juist ook de lange adem te hebben. En het voelt niet als een destructieve nare woede, maar juist een constructieve woede.
Tof, dankjewel. Het is tijd om te gaan afronden. Dank jullie wel voor jullie openhartigheid en voor het beantwoorden van al mijn vragen. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar De Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. Voor meer informatie over de makers en over het festival kan je terecht op www.delftfringefestival.nl. Tot in juni en tot de volgende podcastaflevering.